Hans, een nieuwe Triathlon Praat, aflevering 325. En nou begin ik er een beetje bovenop te krabbelen qua gezondheid. Ben jij weer geveld door de griep?
Ja, voilà, ik zal meteen even de korrel ervan afhoesten hier. Ik ben weer geveld. Het is te erg voor woorden. De derde keer op 3 maanden tijd griep. En ik had flink te pakken eind vorige week. Gelukkig na mijn laatste looptrainingje van de week. Dus dat was eigenlijk ook nog wel grappig. Dus dat heb ik nog kunnen meepikken. En dan donderdagavond flink ziek geworden. Met koorts in bed gekropen. De dag nadien nog 38,6 graden koorts. Want ik had er eigenlijk een Zwiftritje op staan, ook op vrijdag. Dat heb ik maar niet meer gedaan. Dat dacht ik van, laten we dat maar zitten.
Ja, dat is ook verstandig. Hè? Als je koorts hebt, moet je natuurlijk echt niet sporten, Hans.
Nee, inderdaad. Dat ben ik voor alle zekerheid toch nog weer eens gaan opzoeken. Van, kan het dan niet even van een licht loopje?
Dat is vervelend, hè? Want je voelt altijd een beetje die drang of neiging, misschien is dat een beter woord, om toch te gaan sporten. Zeker als je die ergste dagen gehad hebt en je begint je weer een klein beetje beter te voelen. Maar overal waar je zoekt, er staat gewoon koorts, moet je echt niet gaan sporten. Nee. En eigenlijk zeggen ze, wat ik dan ook had gelezen, want ik had het ook een beetje opgezocht, van als je bijvoorbeeld 4 dagen koorts hebt gehad, wat natuurlijk best wel lang is, maar dan moet je eigenlijk al de 4 dagen daarna, dus vanaf het moment dat de koorts weg is, ook niet meer sporten. Hè? Dan moet je eigenlijk ook al heel rustig doen.
Nee, klopt. En je kan dan in principe nog wel sporten, maar dan effectief heel rustig, zonder zware belasting. De stelregel is gewoon van, de scheidslijn is in je nek en bevindt het zich onder de nek. Dus als je longen en dergelijke pijn doen en pijn op de borst en dergelijke, niet sporten. En heb je koorts, niet sporten. Dat zijn eigenlijk de twee.
Ik moet wel zeggen, Hans, we moeten wel een beetje voorzichtig gaan doen, denk ik. Want in plaats van dat we een triathlon podcast hebben, denken mensen straks nog dat wij een soort medische podcast hebben.
De ziekenboeg.
Het gaat alleen maar over ellende.
Ja, het is echt, ik zeg het, we wisselen elkaar constant af. En het is ellendig, maar goed, ik hoor het van heel veel mensen, dus het blijft heersen blijkbaar. Bij mij is het gewoon bizar dat het de derde keer is op 3 maanden tijd. Dus ik ben ook wel even aan het kijken van, misschien moet ik toch wel eens even een stap naar een longspecialist of zoiets zetten. Mijn luchtwegen eens goed laten nakijken. Want fijn is anders. Want ik ben zondag ook nog wel gaan speakeren, omdat ik had geen alternatief. En dus ben ik gewoon naar de Kluisbergtrail geweest. Ja, dat helpt dan ook niet om daar een hele dag bezig te zijn. Maar goed, dat is gelukt. En dan dacht ik van oké, dan kunnen we er weer tegenaan. En ik hoop tegen het einde van de week ook wel weer terug aan het lopen te zijn. En dan kan ik weer verder met me. Want ik was nu net in mijn start-to-run vibe. Hè, dus je wil gewoon die reeks wel verder afmaken. Dus,
dus voilà, uiteindelijk moet je ook zo zeggen, moet je het ook zo zien. Een paar dagen extra rust kun je misschien beter gebruiken dan dat je iets te vroeg start en verder in de ellende raakt. Dus dan kun je maar beter rustig starten.
Bij ons was het overigens, deze week nog zag ik in een van de grote kranten, een artikel over, het was wel een interview met 1 sportarts, maar dat waren dan meteen zowat de tips van een sportarts om gezond te starten met sporten. En ik vond dat die wel een heel opvallende uitspraak deed. En die zei, want zo'n start-to-run, dat is 3 keer lopen per week. En die was daartegen. Die zei van, begin maar met 1 keer per week te lopen. Want als je 3 keer per week loopt, dan is de kans op blessures al groot. En dan denk ik, maar daar is volgens mij net die start-to-run voor. En als je iemand echt wel fit wil krijgen, dan weet ik niet of dat je er met 1 keer per week gaat komen. En als je dan een paar weken moet gaan wachten tot je echt met een start-to-run gaat beginnen. Ja, ik vond dat wel een heel vreemde opmerking, zelfs komende van een sportarts. Dat die zei van, rustig.
Zei die wel dat je bijvoorbeeld dan iets vaker moest wandelen? Want dat hoor je wel vaak. Hè? Want ik zie het ook vaker hoor. Dat het toch. Kijk, dat moet je ook niet onderschatten, hè, Hans. Kijk, wij zijn. Ja, even tussen haakjes triatleten. Onze luisteraars zijn allemaal triatleten. In de basis zijn het allemaal sportieve, fitte mensen. En kijk, als je ons wakker maakt, dan kunnen wij morgen bij wijze van spreken 180 kilometer fietsen. Of 10 kilometer hardlopen. Maar het is wel zo dat als je nooit sport, hè, altijd op de bank zit, helemaal niet vitaal bent, dan is 1 keer rennen, 1 keer hardlopen, waarbij ook nog eens de kanttekening gemaakt moet worden dat ze het vaak te hard doen of te ver. dan is één keer natuurlijk best wel belastend. Daarom zie ik ook best wel vaak het advies van zorg dat je heel veel wandelt, om überhaupt eerst eens eventjes een beetje die spieren aan te sterken, de gewrichten, en dan pas voorzichtig de overstap maakt naar het hardlopen. En inderdaad, misschien wel één, maximaal 2 keer per week. Ik vind het zo gek nog niet, eerlijk gezegd.
Ja, ik vond het wel een opvallende. Ook omdat, dan duurt het wel heel erg lang dat je echt in de vibe komt van ik ben aan het sporten. En het is dat, denk ik, ook dat mensen misschien gaan tegenhouden op een gegeven moment. Van ja, het gaat niet vooruit. En terwijl, als je kijkt naar zo'n start-to-run, als je dat programma echt goed volgt, ja, die eerste weken, dan praat je over iets meer dan 20 minuten bezig zijn, waarvan de helft lopen. Dus pakweg 11, 12, 13 minuten max dat je loopt en de rest wandel je. Als je dat op een tempo doet waarbij je zelf eigenlijk nog je comfortabel voelt. En ze raden er eigenlijk bij aan, als je start met zo'n start-to-run, van dat je een looptempo zoekt waarbij je nog kan babbelen. Dus dat je eigenlijk een soort jogging-tempo vindt, waarop dat je zonder al te veel naar adem te snakken nog kunt babbelen. Dat zou je tempo moeten zijn in die eerste weken. Ja, mij lijkt dat... Ik heb het eerder nog gedaan... En elke keer met succes. Ja, ik weet niet of dat het dan fysiologisch is. Ik vond het opvallende van... Ik denk dan, kom aan, uit de zetel en lopen. Hoppa.
Ja. Nou ja, ik moet ook wel heel eerlijk zeggen, Hans. Het is allemaal leuk en aardig, hoor. Maar ik ga er sowieso mee stoppen, want... Je mag niet eens meer jezelf fotograferen, Hans. Want laten we het bruggetje slaan naar de nieuwe regels van Ironman, of eigenlijk de aangescherpte regels, want ze hebben natuurlijk eigenlijk zoals ze ieder jaar doen aan het begin van het jaar, passen ze hun eigen reglement aan, wedstrijdregels, die worden dan een beetje, nou ja, sommige regels verdwijnen, sommige regels komen erbij, sommige regels worden scherper. We gaan het zo bijvoorbeeld eventjes met elkaar hebben over de nieuwe draftingregel die Ironman heeft bedacht, en natuurlijk ook betrekking heeft op die 20 meter, hè, waar we het al een paar keer over gehad hebben. Maar ja, yep. De meeste discussie ontstaat op dit moment. Of nou, het is niet eens zo'n discussie, want als ik het een beetje de reacties bekijk, echt heel veel reacties zijn dat, zijn eigenlijk de meeste atleten wel heel positief over deze nieuwe regel. Maar ja, foto's en video's maken van jezelf tijdens een wedstrijd, dus tijdens een Ironman, of het nou een hele is of een 70.3, dat is niet meer toegestaan. Datzelfde geldt, dat geldt dan voor je mobiele telefoon, GoPro's, smart glasses, hè, dus die slimme brillen, zeg maar. Hans, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vind het bizar dat dit nu pas bedacht wordt. Ik snap sowieso al niet dat je dat soort dingen meeneemt, hoor, tijdens een wedstrijd.
Nee. Eén, wat je zegt, dat was eigenlijk al reglement bij World Triathlon. Stond dat vorig jaar er ook al in.
Maar niet bij Ironman.
Ik weet dat, ja, ik zou het eens moeten nakijken of het nu een volledig nieuwe regel is, of dat er nu gewoon meer emphasis op ligt en iets meer focus op ligt.
Nee, ze hebben nu echt de nadruk gelegd op de toevoeging, dat je, want voor de duidelijkheid, je mag je telefoon nog steeds meenemen tijdens de wedstrijd. Je mag die bijvoorbeeld gebruiken voor de GPS-functie. Je mag ook live tracking aanzetten, zodat de mensen langs de kant kunnen zien waar je op het parcours zit. Maar er is nu expliciet toegevoegd dat je hem niet meer mag gebruiken om foto's te maken, video's te maken, muziek te luisteren. Ja. Als je dat wel doet, dan volgt ook disqualificatie als het gezien wordt.
Ja, maar dat was vroeger ook al zo. Dat,
nou, als ik Ironman zelf mag geloven...
Maar ja, dan heb ik het over World Triathlon, ja. Dus, nee, ik denk dat de belangrijkste toevoeging hier is dat het effectief ook die smart glasses gaat. Vorig jaar een hele discussie over gehad. De OG van triathlon.be, Jim de Sitter, dat is de uber-nerd, der nerds in triathlonsport. Dus die is op een gegeven moment ook volop gegaan voor de Form swim goggles. Dus het slimme zwembrilletje waar je informatie van tijdens je zwemonderdeel te zien krijgt. En die zag dat in de reglementen en die zei, hey, maar ik heb nu een Form zwembrilletje, maar dat mag ik dus niet gebruiken in een wedstrijd. Blijkbaar wel in training, maar in wedstrijd zou het niet mogen. En hij heeft dat dan een heel rondje gedaan met mails naar de federatie, naar scheidsrechters. Scheidsrechters erop aangesproken. Niemand wist echt heel goed wat hij ermee aan moest, want het is ook niet natuurlijk de meest voor de hand liggende vraag.
Nee.
Maar in principe staat er wel bij van dat het verboden is. En dan denk ik van, ja, wat zouden ze bij Form daarvan vinden? Want die brengen dit net naar buiten als zijnde. Dan heb je ook tijdens het zwemmen informatie. Terwijl een powermeter mag je nog altijd gewoon aflezen. Dat zie je nog altijd gewoon op je stuur. Dus...
Ja, en datzelfde geldt natuurlijk voor gewoon je snelheid, je kilometertijden, afstand, alles kan je zien. Ja. Aan de andere kant, Hans, ik moet ook zeggen, maar ik vind het interessanter wat jij ervan vindt dan wat Forum er zelf van vindt. Want ik denk dan bij mezelf, en dan hoop ik niet dat ik iemand tegen het zere been trap. En zeker ook Jim de Sitter natuurlijk niet. Maar waarom zou je in godsnaam met zo'n brilletje in een wedstrijd willen zwemmen? Kijk, ik snap nog dat je het met training wil gebruiken. En dat je dat een soort leuke feature vindt die zo'n brilletje dan biedt. Maar ik zit er bij een wedstrijd eerlijk gezegd helemaal niet op te wachten hoor, om dat allemaal te zien.
Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik ben zelf niet de beste zwemmer, to say the least.
Nee, ik ook niet, hè. Ik ook niet, laat dat duidelijk zijn.
Dus of ik nu aan 2 minuten de 100 meter aan het zwemmen ben, of 2 minuten 10. ik bedoel, met dat laatste zou ik zelfs nog altijd blij zijn, denk ik. Bij mij is het meestal van, als ik land in zicht heb, ja. dan word ik heel blij. En voor de rest is het overlevingsmodus. Maar ik kan me wel voorstellen, als je een degelijke zwemmer bent, dat je daar best wel mee gebaat bent om wel wat informatie te zien. Dat je weet van, oké, nog zoveel meter, of ik zit aan deze cadans te zwemmen. Of, ja, ik kan me er iets bij voorstellen, want bij het fietsen en het lopen gebruiken we het ook, die informatie.
Ja, maar moeten we niet ook een beetje terug nadat je dingen ook nog een beetje op gevoel blijft doen?
Maar dat doen we in het fietsen en het lopen ook niet, Tim.
Nee, het is ook een open vraag. Hè? Het is niet zozeer dat ik dat vind. Ik ben het met je eens hoor. Want ik moet er ook niet aan denken om inderdaad bij het fietsen of bij het lopen niet meer mijn tijden en andere gegevens te kunnen bekijken. Maar bijvoorbeeld op de fiets buiten, ik gebruik geen wattagemeter. Ik vind dat niet zo relevant. Daar luister ik toch meer naar mijn gevoel en kijk ik naar mijn snelheid. Kijk, dus ja, ik begrijp heel goed de meerwaarde en de pluspunten van dan een wattagemeter of inderdaad andere gegevens die je kunt inzien. Maar ik denk ook wel dat het soms goed is om gewoon iets meer naar je eigen lichaam te luisteren. En ik zie ook wel steeds meer topatleten die ook wel zeggen van alles ligt vast, alles wordt gemonitord. En we vergeten daardoor ook heel erg, nou ja, heel simpelweg dus te luisteren gewoon naar je lichaam van voel ik me sterk? Oké, ik kan wat harder. Of gaat het zwaar, ik moet even een tandje terugschakelen.
Ja, nee, dat klopt wel, klopt wel. Daar heb je eigenlijk effectief ook wel een punt. Nu, als je kijkt van hoe hard de sport geprofessionaliseerd is, en dan zeker bij de pro's, ja, dan speelt wattage een enorme rol. Ik denk dat er geen enkele coach is die daar niet naar kijkt. Dus zeker voor het fietsonderdeel wordt in eerste instantie daarnaar gekeken. Voor het lopen ga je ook kijken van oké, kan ik daar een vast tempo aanhouden? Dus waarom zouden we dat bij het zwemmen niet doen? Want ik zeg het ja, ik denk we zijn een beetje opgegroeid binnen de sport van het zwemmen. Je begint eraan, je komt uit het water en je hebt een tijd afgelegd. Terwijl in de andere twee onderdelen meet je enorm veel waarde. Maar dat zwemmen, dat is zo van, oké, dat was het. En misschien is dat ook de reden waarom we het dan bizar vinden dat we zo'n vormbrilletje gebruiken. Maar goed, de discussie voert ons nu wel heel erg ver van waar we kwamen, denk ik.
Ja, maar het is wel interessant, want als je hem dan misschien zelfs nog iets verder trekt. Kijk, wat ik bijvoorbeeld, ik kijk daar best wel een beetje, ja, toch wel verwonderd naar, moet ik heel eerlijk zeggen. En ook hier geldt, even voor de duidelijkheid, het is geen oordeel en ik zou ook willen zeggen, als je het zelf fijn vindt om dit soort dingen te meten, lekker doen. Geniet er lekker van en heb er ook voordeel van. Maar ik zie bijvoorbeeld als ik nou op socials kijk, Hans. Als je een gemiddeld rondje op Instagram doet, dan zie ik zoveel agegroup atleten. En dan, ik ga geen namen noemen, maar het zijn ook gewoon best wel vaak atleten die nou aanzienlijk langzamer zijn dan ik. En ik ben, weet je wel, ik finish dan een hele net onder de 11 uur. Dus dat is echt gewoon gemiddeld. Maar dan zie ik ze allemaal lactaattesten zelf uitvoeren. En dan, maar dat zijn ook allemaal testen. Het is hartstikke goed te doen in je eentje. Maar of tenminste zelf. Maar het vraagt echt wel om nauwkeurigheid. Maar dan denk ik, jongens, dan ga je je lactaat meten. Zou je niet beter gewoon kunnen concentreren op iets harder te lopen, weet je wel? het gaat toch best wel ver soms, Hans.
Ja. Ik vind dit nog wel meevallen overigens, Tim. Want als er één ding is wat ik geweldig vind aan de regel van Ironman, en dus eerder ook bij World Triathlon, geen camera's in de wedstrijd. Ik word ziek van de influencers met de uitgeschoven selfiecams en 360-camera's in de marathons die ze lopen. Ik word er helemaal gek van. Daar word ik echt helemaal gek van. Dan denk ik van, dat is zo ter meerdere eer en glorie van jezelf. Dan denk ik van, waar is het genot van de wedstrijd? Respect toch voor de anderen rond je heen en dergelijke.
Je krijgt toch helemaal de wedstrijd niet meer mee als je dat doet, hè?
Nee. Dat is echt, ja. Dus, en misschien is dat ook wel een van de redenen geweest, hoor, dat ze bij Ironman ook zeggen van ja, we willen er vanaf, want zij zien ook meer en meer van dat soort influencers natuurlijk in de sport opduiken. He, want Ironman is natuurlijk wel hot om als influencer mee te pakken. Vorig jaar hebben we dat ook gezien met de vijf ambassadeurs in Knokke-IJst. Met Nona van Brakel en dergelijke. Die constant worden opgemerkt, maar die worden ook heel de dag gevolgd door een social media crew en dergelijke. Ja, als meer en meer mensen dat gaan doen, dan heb je op een gegeven moment alleen nog maar camera's in de wedstrijd.
Ja, het is voor de organisatie natuurlijk ook best een... Nou, toch wel lastige balans misschien. Want aan de ene kant snap ik dat ze dat niet allemaal willen. Aan de andere kant zijn ze natuurlijk ook heel erg gebaat, hè, Hans, bij dat soort filmpjes. Want hoe meer aandacht, hoe meer dingen er op socials gebeuren, hoe meer mensen hun beelden delen. Dat creëert natuurlijk een enorme bubbel online. En als je die enorme bubbel vervolgens weer kunt kapitaliseren richting meer deelnemers. Ja, dat is uiteindelijk wat ze willen.
Nee, klopt. Dus op dat vlak, ja, is het een dubbele, maar het moet niet de spuigaten gaan uitlopen. Ik zeg het, ik vind het echt een kwalijke zaak in het lopen. En je ziet het meer en meer. Ik bedoel, niet onze generatie. Dus misschien zijn er nu een aantal jongeren die het luisteren zijn, die denken van, oh, jonge Hans.
Ja, die haken af nu, hè.
Ja, ja. wat maakt dat nu uit, die selfie-stick? Maar ik vind het, ja, sorry hoor, sorry.
En dan denk ik ook bij mezelf, je kunt ook gewoon zorgen dat er iemand langs de kant staat die even toffe beelden van je maakt. Dan heb je dat ook.
Ja,
maar goed, het is, dus wat dat betreft, wij zijn het met elkaar eens. En online zag ik dus ook heel veel mensen die dat fijn vinden, dat aangescherpt wordt. Als we dan iets meer wedstrijdspecifiek gaan kijken, Hans, komen we toch weer bij de draften. Ja. Dit jaar natuurlijk Ironman, net als Challenge Family en T100, ook 20 meter drafting rule. Maar er verandert ook het een en ander, want er is meer tijd om in te halen. Hè? Of minder tijd, nou weet ik het eigenlijk niet.
Meer.
Meer,
ja.
Hè? Ja.
Ja, klopt. Dat hebben ze nu eindelijk vastgelegd. Of eindelijk... Op zich valt het nog wel mee, de timing die daarvoor er genomen is uiteindelijk. Toen de beslissing voor de 20 meter drafting rule werd aangekondigd, stond nog in hetzelfde bericht van de operationele gevolgen, die zullen nog bekendgemaakt worden in de competitiereglementen. En die zijn er nu. En nu is het dus duidelijk dat bij de 20 meter non-drafting zone, dat een atleet, alleen bij de pro's overigens, 45 seconden heeft om te overtaken.
Ja.
Dus dat is wel een groot verschil met daarvoor, want dat was het 20 of 30 seconden naar gelang de afstand. Ik denk bij 12 meter dat het 30 seconden was dat ze hadden om voorbij te gaan. Nu een gat van 20 meter overbruggen in 45 seconden, ja, dat lijkt mij een goeie. Ik vind dat een goede beslissing. Ik denk dat daar ook goed over nagedacht zal zijn. Wat het wel tot gevolg heeft, want er waren nog een aantal andere triathlonmedia die daar ook meteen op sprongen. En die maakten dan het voorbeeld van, ja, als jij komt aansluiten bij een groep waar 10 man fietst en je wil die groep voorbij, dan moet je dus in één move, moet je dan die 10 man voorbij. Dat betekent eigenlijk dat jij 450 seconden de tijd hebt om dat te doen. Want het is dan 45 seconden per atleet die je voorbij gaat, dat je de afstand van die 20 meter dan moet overbruggen. Dus in principe heb je 7,5 minuut om een groep voorbij te gaan. En dan was ik dat aan bedenken en dan dacht ik van, dat is lang.
Dat is lang, hè? Maar ik weet ook niet of dat eerlijk gezegd zo werkt, Hans. Weet jij of dat zo is, dat je dan inderdaad voor al die atleten elke keer weer die 45 seconden krijgt?
In principe wel.
Okay.
Omdat, want je kan niet in 45 seconden van plaats 10 naar plaats 1 in de groep fietsen. Dat gaat niet lukken.
Nee, dat snap ik.
Want maar... dat is al een afstand van, wat is het, 200 meter. Dus dat gaat je niet lukken om dat zo snel te overbruggen. Het zal ook geen 7,5 minuut duren normaal gezien. Maar... Ja, je gaat wel een hele tijd een hogere wattage moeten duwen dan die 10 mensen in die groep. En één keer als je eraan voorbij gaat, moet je doorzetten, want je kan alleen maar invoegen als er genoeg ruimte is voor en achter je. Dus er moet eigenlijk een gat van 40 meter zijn om in te duiken, en anders moet je gewoon blijven doorgaan.
Nou ja, Hans, misschien moeten ze gewoon allemaal, al die profatleten, lekker naar Els Visser kijken, want als ik dan naar, wat is het, 2 jaar geleden of zo, dat ze op Kona, wat was het, ja, een groep van 10 atleten of zo, in 1 minuutje denk ik, hè, races allemaal voorbij. Prachtige beelden waren dat. Zullen we delen in de show notes.
Ja, ja, het was overigens 3 jaar geleden, Tim.
Oh, 3 jaar, oké. Okay.
Ja, vorig jaar waren het de vrouwen in Kona en het is nu om de 2 jaar geweest, mannen en vrouwen. Ja. Dus dan moet het 3 jaar geleden geweest zijn. Maar het waren inderdaad geweldige beelden. Die zijn toen ook redelijk viraal gegaan. En we hebben toen ook heel veel reacties op gekregen. Dus dat is de manier om het te doen, inderdaad. Hè. Gewoon van achteraan hoppa oprukken en in 1 keer een volledige groep voorbij gaan in 1 move. En daar heb je dus in principe 7,5 minuut voor als er 10 man is. Ik denk dat het best wel goed is dat ze daar naar gekeken hebben. Want ik kan me wel voorstellen dat ook gezien de parcours en dergelijke, het kan lastig zijn om zo'n gat te overbruggen op 30 seconden of minder. Dus dit leek me wel een goeie. Wat mij wel heeft verbaasd aan deze nieuwe maatregel, Tim, is dat er ook een toevoeging is gedaan voor de agegroepers die in de buurt van de pro's komen. En dan denk ik dat dat vooral gebeurd is, want in eerste instantie ga je denken, ja, maar ja, agegroepers gaan toch nooit in de buurt van de pro-atleten komen. Maar dat gebeurt namelijk wel bij de vrouwen. Mm-hmm. Waarbij de snellere mannen van de agegroepers vaak zich wel eens komen mengen. Hè. We hebben dat zelfs ooit in Almere gezien.
Ja, kunnen member. We winnen als vis verwijzen.
Voilà. Daar geldt nu hetzelfde. Dus als je als agegroeper ziet van dat je een pro voor je hebt, dan moet je daar ook aan voorbij en dan heb je wel weer 45 seconden, want voor de agegroepers blijft het gewoon 20 of 30 seconden zoals het was. Maar er is dus een extra regel aan toegevoegd die zegt van dat agegroepers die in de buurt van de pro's komen, dat die dan rekening moeten houden met die maatregelen, non-draftingzone bij de pro's en dat die dus dan ook op 20 meter moeten blijven binnen de 45 seconden eraan voorbij moeten. Dus dat vond ik wel een opvallende toevoeging. Met meteen als eerste grote punt van kritiek. Ja, hoe ga jij in het midden van de wedstrijd zien, hey, is dit een pro of is dit een agegroeper?
Ja, over het algemeen zie je dat toch wel. En misschien even goed om te zeggen voor de luisteraars die nu ineens denken, Tim, wat klink je anders? Klopt, want mijn koptelefoon viel net eventjes uit. Dus ik ben ondertussen heel snel even geswitcht van koptelefoon. Deze is iets minder. Maar dan moeten we het nu helaas eventjes mee doen. Is even niet anders. Maar
je bent goed verstaanbaar.
Nou, dat is fijn. Onder de streep toch behoorlijk wat veranderingen dan, Hans. Maar ja, dat is altijd wel ik vind het altijd wel interessant om even zo aan het begin van het seizoen te kijken van wat gaat er veranderen, wat is er anders en wat blijft misschien hetzelfde. Zo ingrijpend als de World Triathlon regels van, ik denk nu ook 2 jaar terug, is het niet, hè, dat je niet eens meer lange nagels mocht hebben. Dat was ook
bizar. Ja, klopt. Ja, daar zijn ze terug van afgestapt.
Alright, Hans, we gaan door.
Daar was nog één ding bij. En nu ben ik hem kwijt met over die lange nagels te beginnen. Nee, ik ben hem kwijt. Misschien komt er straks nog terug. Maar...
Alright, gaan wij nu even naar de andere kant van de wereld. Want er werd dit jaar gewoon gereisd natuurlijk. Challenge Wanneka, Hans. En ja, kijk, we zien het hele jaar mooie wedstrijden. Maar gewoon puur afgaande op de omgeving, Hans. Deze wedstrijd is wel echt bizar, hè?
Ja, Wanneka is een hele mooie. Het is eigenlijk een echte klassieker die maar één nadeel heeft... Het is in Nieuw-Zeeland en het zit zo vroeg op het jaar dat mensen er misschien iets te weinig mee bezig zijn. Maar het is eigenlijk echt wel een van de grotere triathlonwedstrijden van het jaar. En elk jaar weer is het toch wel een beetje uitkijken. Het is altijd ook een heus triathlonfestival daar in Wanneka met verschillende afstanden. En een mooie race dit jaar.
Nou ja, dat inderdaad. Het was ook wel lekker weer, Hans. Want ik bedoel, een van de eerste wedstrijden van dit jaar... En we hadden gelijk alweer het eerste verslag te pakken wat in de laatste minuut voor de finish volledig herschreven mocht worden.
Ja.
Want het leek erop dat Rebecca Clark ging winnen bij de vrouwen. En had echt een minuut, de hele dag voorop, minuten grote voorsprong. En in de allerlaatste kilometers kwam Tamara Jewett vanuit echt een bijna geslagen positie. Want ze begon als 5e op heel veel minuten achterstand aan de run. We weten allemaal, Wanneka heeft natuurlijk wel een hele, hele zware run. Heel veel klimmen, heel veel offroad paadjes. Wat dat betreft is het ook echt wel een andere wedstrijd dan nou ja, de gemiddelde triathlon, zeg maar. Maar ze kwam ineens voorbij. En het was echt, ja, voor ons als journalisten natuurlijk kloot, hè? Want je moet alles herschrijven. Maar het was wel een hele, hele, hele vette, vette ontwikkeling in de wedstrijd. Ik schreef het ook, pardon. Droomdag Rebecca Clark verstoord door Tamara Jewett. En bij de mannen ook een hele mooie battle. Want daar hadden we, wie was het? Jack Moody, hè, die uiteindelijk won. En dat was als de derde. En ik moet je heel eerlijk zeggen, Hans, wat ik eigenlijk uit die wedstrijd vooral oppik, is dat ik Frederik Funk een beetje vond tegenvallen.
Ik denk niet dat we kunnen zeggen dat hij tegenviel. Want voor hem was dit een trainingswedstrijd eigenlijk in aanloop naar Ironman Nieuw-Zeeland. Die over drie weken, over twee weken op het programma staat, 7 maart. Ja. Dus dat meer in functie van die eerste Ironman Pro Series wedstrijd. En ja. Dus ik denk ook dat dat voor hem niet de bedoeling was om hier helemaal vol uit te gaan.
Nou, ik zag op zijn socials, had hij ook geschreven dat zijn eerste wedstrijd van het seizoen blijkbaar altijd heel erg tegenvalt.
Ah, okay.
En daarom had hij ook gekozen om deze wedstrijd zeg maar, te doen voordat hij Ironman Nieuw-Zeeland doet, want dan zegt hij, ja, dan heb ik de eerste al gehad.
Dat is ook een manier. Ja. Ja.
Ironman Nieuw-Zeeland wordt wel een hele mooie, Hans. Daar komen echt grote namen. Bloemenveld en andere.
Ja, het wordt de moeite. Ik vind het tof dat hij in de Ironman Pro-series zit en dat er flink wat internationals afzakken naar Taupo. Dus dat is eentje om naar uit te kijken. Helaas geen Hayden Wild.
Nee.
Hoewel dat die volgende week wel aan de start staat. Want daar wil ik heel kort even een bruggetje maken. Er is het Oceanisch kampioenschap, zeg maar. Hè? Oceanian Championships. Oceanian is denk ik.
Oceania Cup.
Ja, in Napier. Kleine deelnemersvelden, maar wel sterk. Met Hayden Wild zag ik erbij staan. Dus de terugkeer op de korte afstand is meteen een feit in zijn eerste race van het jaar. Dus ja, ik was aan het kijken. Ik denk, Hayden Wild in Nieuw-Zeeland. Ik zeg, en de eerste Ironman Pro Series race komt eraan. Maar nee. Dat was, het is Napier, het is niet Taupo. Ja.
Nee, en die wedstrijd werd in het verleden nog gecombineerd met Challenge Wanneka, vorig jaar bijvoorbeeld. Maar nu hebben ze ervoor gekozen een weekje later inderdaad in Napier te gaan zitten. Dus nou ja, wat dat betreft ook aankomend weekend een mooie wedstrijd. Ook het WK Winter Triathlon en WK Winter Duathlon. Dus het wordt ook weer een beetje de skis onderbinden. Hebben we nog niet genoeg gezien, denk ik, na de Olympische Spelen. Maar,
nee, ja, ik was net aan het bedenken, want ik was dat deze week nog aan het bekijken van ja, hoe zit het eigenlijk met Winter Triathlon en Winter Duathlon. En ja, als je kijkt, dat is zo klein. Die winter-WK's. World Triathlon besteedt er altijd wel wat aandacht aan, maar ja, hoeveel landen staan daar nu aan de start? 4, 5, hooguit.
Ja, maar toch is dat altijd wel leuk.
Ja, het is leuk omdat er voor de rest niks is, maar ik was vooral ook aan het kijken daarnaar van ja, zou dit niet een mooie aanvulling zijn op het Olympische programma in Milaan en Cortina? Als je dan kijkt van hoe weinig mondiaal dat is en hoe klein die sport is, ja, denk op zich, misschien zou het een goeie zijn als ze dat zouden kunnen toevoegen aan de Olympische Winterspelen, dat er ook voor zou zorgen dat die wintertriathlon dat wat meer bekendheid krijgt en dat er wat meer landen en meer atleten naartoe gaan. Want op zich vind ik het wel leuk. We hebben was dat niet Joep Staps overigens die dat een keer heeft geprobeerd?
Ja, volgens mij wel. Ja. En was het ook niet Nick Heldhoorn een keer?
Ja, klopt, dat is juist. Dus dat we toen eigenlijk met veel plezier zaten uit te kijken naar die wintertriathlon. Om te zien van we hebben hier toch wel wat bekende namen mee.
Ian Pennekamp volgens mij ook, die heeft dat ook wel een paar keer gedaan.
Maar je hebt dan weer de verschillende disciplines ook, hè? Want de echte WK's is met skiën in de sneeuw. Maar in Nederland bijvoorbeeld heb je dan die wintertriathlons met schaatsen erbij. Dus dat is dan weer wat anders. Robin de Roek bijvoorbeeld bij ons, die heeft vorige week nog eentje meegedaan in Nederland. Die vindt dat wel leuk om te doen. Maar het is ook niet de grote bekende bij ons, zeg maar, die wintertriathlons.
Nee. Nou, na de naam van Joep Staps eventjes voorbij kwam, misschien nog goed om een heel klein bruggetje te slaan. Want we hebben de afgelopen twee weken heel even kort ook gehad over Ben Dijkstra, hè, die Brit die zich laat neutraliseren. Of althans, hij heeft eigenlijk al een Nederlands paspoort. Maar hij wil ook gaan uitkomen voor Nederland als triatleet. Dat zou dan waarschijnlijk vanaf volgend jaar worden. Nou, vorige week met elkaar besproken wat dat ook kan betekenen voor de huidige Nederlandse selectie. Hè. Dus dan heb ik het over de Mitch Kolkmans, Ian Pennekamp, Gjal Panje, Victor Gounet. Ik heb inmiddels reactie van de NTB hoe ze hierin staan. En eigenlijk is het een, nou ja, even logisch als duidelijk antwoord. Zij hebben gewoon voor gezegd, de policy vanuit de NTB is niet dat ze atleten zelf benaderen. Dat doen ze nooit actief. Wanneer wij zelf benaderd worden, zegt Joep Staps dan, dan kijken we goed naar de banden met Nederland. In dit geval heeft Ben al een Nederlands paspoort en dus is er geen enkele reden om zijn verzoek niet te honoreren. Ben heeft dan een aanvraag gedaan bij World Triathlon en de Britse Triathlonbond. En wij hebben duidelijk aangegeven dat hij dus welkom is om uiteindelijk voor Nederland uit te komen. En hij zet daar ook nog bij, Ben zal zich net als elke atleet moeten bewijzen door te voldoen aan de kwalificatie, ja, om zich zo te kwalificeren voor internationale kampioenschappen. Ja. Nou, duidelijk nog. En logisch, goed standpunt,
ja,
denk ik.
Ja. Ja. Ja, en dat laatste is denk ik een goede toevoeging. Het is niet omdat hij nu al de hoogstgerankte is, dat hij al zeker is van een plaatsje in LA. Hij zal zich ook moeten kwalificeren. Ja,
ja, nou, helemaal goed. Hebben we die ook weer afgevinkt? Even kijken. Er zijn niet zo heel veel dingen. Oh ja, dat is nog wel even een leuke, denk ik. Challenge Rood, Hans. Daar hebben we het vorig jaar ook over gehad. Die zijn weer bezig met hun, nou ja, wat mij betreft best wel irritante manier van profatleten aankondigen. Mm-hmm. Namelijk iedere dag 1 of 2 namen. Ja. Ja, maar Hans, het is gewoon suf. Want ik bedoel, als je ook heel eerlijk kijkt, er is geen website meer die elke dag een artikel erover plaatst. Dus ze zijn volgens mij best wel een beetje voorbijgeschoten in wat ze daarmee willen bereiken. Hoe dan ook, voor Nederland wel een hele grote naam op de startlijst. Menno Kolhaas. En vorig jaar werd hij natuurlijk ook al groots aangekondigd. Toen sprak hij ook de hoop uit te gaan stunten in rood. Raakte geblesseerd, kwam niet aan de start. Maar dit jaar keert hij terug.
En hij spreekt het opnieuw uit, hè?
Ja, hij spreekt het opnieuw uit. Maar, ja, kijk, Hans, het gaat wel lastig worden. Weten we natuurlijk ook. Maar hij is echt een topatleet, hè? Want hij hoort gewoon in die lijst met grote namen. Maar de geruchten gaan, en nogmaals, dit is niet bevestigd, maar de geruchten gaan dat Bloemenveld ook aangekondigd gaat worden.
Oké.
Okay. Ik heb dit gewoon uit de wandelgang, hè? Dus ik heb dit niet vanuit Challenge Family of wat dan ook. Ik zit een beetje de speculaties online te bekijken. En het zou zo zijn, we gaan het binnen nu en 2 weken weten, want ik geloof dat ze op 5 maart het volledige veld bekendmaken. Dus als het zo is, zou die de komende dagen tussen nu en 5 maart aangekondigd moeten gaan worden. Maar Bloemenveld zou dus ook zijn debuut gaan maken in rood. Is daar nog nooit geweest. Dat zou wel vet zijn, hè, Hans?
Dat zou heel vet zijn, ja. Ja, ja, dan denk je dat we met een vergrootglas kunnen gaan kijken naar de minuten en de seconden die hij erover gaat doen. Want dan zou er wel eens een knaller van de wereldrecord kunnen inzetten als hij er zin in heeft. Dus,
ja, maar stel je voor, Hans, dat Menno mee kan dan.
Ah, ook nog eens. Ook nog eens, ja.
Alleen, moet je dat willen? Een beetje af. Ja, dat is ook inderdaad de vraag. Maar ik vraag me alleen een beetje af. Als je dan, stel het is waar, Hans. Stel het klopt. En Bloemenveld pakt rood. Daar gaan we dan even vanuit. Maar dan pakt hij dus over 3 weken, of wat is het, 2, 3 weken, pakt hij dan Nieuw-Zeeland. Dan denk ik, eerlijk gezegd, dat hij er al een beetje van uitgaat dat hij daar zijn slot gaat pakken. Mm-hmm. Want als hij zich volledig op de Ironman Pro Series wil richten, dan pak je dus Nieuw-Zeeland. Dan heb je in juli rood. In oktober heb je Kona. Heel veel andere mogelijkheden heb je niet meer om te racen. Hooguit misschien nog eentje ertussen. Maar ja, ik denk dat hij er gewoon een beetje blind van uitgaat dat hij zich wel kwalificeert dan.
Ja, maar ik denk dat Bloemenveld er sowieso mag van uitgaan. Als hij finisht, dan valideert hij. Hè? Hij is ex-wereldkampioen, dus dan heb je een periode van 5 jaar. Die is nog net niet verstreken, denk ik. Hè? Want hij heeft,
dacht dat het 3 jaar was.
Nee, 5 jaar, volgens mij.
Oké, okay, ja, ja, dan is het oké. Okay. Ja. Ja. Nou, dan is het logisch.
Ja. Maar goed, dan moeten we, ik moet dat eens gaan nakijken, want ik had een discussie met Pamphile Parijn afgelopen weekend, die ook de podcast had beluisterd en die had ons bezig gehoord over Jelle Geens. En hij zei dat Jelle had laten weten in zijn eigen podcast dat hij effectief een slot moet pakken voor het WK. Dus dat hij niet als wereldkampioen 70.3 rechtstreeks zou kunnen gekwalificeerd zijn voor het WK Ironman. Dus we moeten die regeltjes nog eens goed nakijken of daar niks in veranderd is.
Oké, nou, dan is dat ook weer een interessante ontwikkeling wat dat betreft. Maar goed... laten we heel eerlijk zijn, Hans, die kwalificeert zich ook wel. Hè?
Daarom. Dus dat het eigenlijk wil, of Bloemenveld nu moet valideren of kwalificeren, dat gaat niet zo'n super groot verschil maken, vrees ik. Het is gewoon mooi dat hij al zo vroeg op het jaar gaat proberen uitpakken, want hij gaat er alles aan doen, denk ik, om Nieuw-Zeeland te winnen. Ja, hij moet de Noorse eer hoog houden, want Iden zijn voet omgeslagen, dus die ligt weer in de lappenmand. Ja. En Stornes, dat hoorde ik ook van Pamphiel, want die heb ik eigenlijk altijd stiekem een beetje minder in de gaten dan op Strava. Ik weet niet hoe het komt. Je neigt toch altijd net iets sneller naar Christian en naar Gustav. Maar Casper Stornes, die was nu ook loopjes van rond de 10 kilometer aan het doen. Dus die is ook nog niet aan de grote volumes bezig. En daar hangt ook de waas rond van dat die mogelijk geblesseerd zou zijn. Dus het gaat niet zo goed met Gustav en met Casper op dit moment. Dus is alle hens aan dek voor Christian om de Noorse eer hoog te houden. Maar dat zal ongetwijfeld wel gaan lukken, denk ik, in Taupo. Dus dat wordt er eentje om naar uit te kijken. Ja, er staan genoeg grote namen aan de start. Wordt een mooie wedstrijd om te volgen. En dan komt er binnenkort ook Ironman Texas aan, ook daar met een topveld. Wat niet wegneemt overigens, Tim, dat de Ironman Zuid-Afrika ook geen mooie wedstrijd is, met geweldig mooie toppers aan de start. Voilà, ja, met veel plezier, Pieter Hemerijk, dat we dat even rechtgezet hebben.
Zeker, maar wat dat betreft vind ik dit ook altijd de misschien wel de leukste tijd van het jaar, omdat je, of tenminste qua triathlonjaar dan, omdat je, nu heb je echt een beetje die periode waarin de atleten bekend gaan maken welke wedstrijden ze in ieder geval gebruiken als openingswedstrijd. Je begint iets meer zicht te krijgen in de vorm van die atleten. Kijk, als je straks een beetje in, wat is het, juli, augustus, september zit, dan is alles al wel een beetje gesetteld of zo. En je weet dan wel welke atleten goed zijn en welke wat minder. Nu ligt het allemaal nog een beetje open. De spanning is hoger, de spanning is groter. Ik vind dat wel een mooie periode.
Nee, dat is waar. Dus uiteindelijk... Goh, weet je, vanaf het moment dat het seizoen echt in een stroomversnelling komt, dan zitten we weer zo van wedstrijd naar wedstrijd. En nu heb je inderdaad wat meer tijd om te reflecteren. Overigens, de opmerking die ik maakte, Tim, was omdat ik Pieter Hemerijk vorige week sprak. En die deed dan een beetje gemaakt beteuterd zo van jongens, jullie gaven mij wel het gevoel in de podcast dat ik aan een D-Ironman meedoe in Zuid-Afrika met Jelle Geens, die dan bezig was van ik race alleen tegen de beste van de wereld. Dus in plaats van Zuid-Afrika heb ik voor Texas gekozen. Maar Pieter, die koos wel voor Zuid-Afrika. Dus daarom dat ik nu even wou zeggen van dat ook Zuid-Afrika hele mooie race is. Daarom. Maar ik wou dus een bruutje maken naar Texas, omdat Pamphile Parijn daar aan de start komt. En die deed zondag nog een uitgebreide training in Kluisbergen, in de Kluisbergtrail, waar ik speaker was. Zijn allereerste trailrun. En hij deed dat geweldig. Hij pakte meteen de overwinning op de 35 kilometer, de langste afstand. Dat was heel veel modder, 950 hoogtemeters. Maar Pamphile, goede wedstrijd neergezet tegen Brent Pateo, ook een ex-triatleet, die al een paar jaar uitgegroeid is tot een van de betere traillopers in België. Die heeft het eerste stuk, de eerste helft eigenlijk aan kop gelopen, maar dan met minder dan een minuut voorsprong op Pamphile. En dan heeft Pamphile overgenomen en vlot naar de overwinning gelopen. En dan vond ik het wel een heel vreemd zicht, dat die komt binnen, die wint, knuffelt even zijn dochters, gaat op het podium zitten.
Ja, leuke foto is dat daarover gesproken, Hans, want ga dat vooral even checken op drielon.be, want het is een hele leuke foto samen met zijn dochter zo.
Ja, stof, stof. Maar hij liep dus rechtstreeks naar het podium, ging daarop zitten, haalde een zakje boven met zijn lactaatmateriaal en trok lactaattest om even te kijken van wat heeft dat gegeven. En hij zei, ja, ik moest een doorgedreven training van 2 uur lopen, dus dat is gelukt. Alles een teken van Ironman Texas, dat ze ermee bezig zijn, Tim. Ik vond dat opvallend. Dat gebeurt niet vaak dat ik een winnaar van een trail meteen lactaat zie nemen.
Nee, maar wat ik ook dus grappig vind, is dat ik heb het idee dat steeds meer triatleten trails gebruiken in de wintermaanden, maar ook een beetje dan,
Ja.
ja, nu zijn het natuurlijk ook de wintermaanden, om zich voor te bereiden op het seizoen. Ik heb het idee dat dat veel meer is dan voorgaande jaren.
Ja, maar het is een leuke, omdat je loopt in de natuur. En het is dan wat minder goed weer, maar dan ben je wel buiten aan het trainen.
Ja.
Als je gewoon je loopje moet gaan doen in de regen, ja, daar word je niet echt gelukkig van. Maar als je een beetje buiten in de modder kan gaan spelen, ook nog eens competitief, met wat hoogtemeters en klimmen en dalen, en wat technisch erin. Ik denk dat je daar ook een betere atleet door wordt. Ja, in het verleden ook gezien, hè. Marijn Marcussen bijvoorbeeld, die heeft
Ja.
dat ook een aantal keer succesvol gedaan. In de winter wat trails meepikken, was er ook goed in. Dus je merkt ook wel dat de betere duursporters, die doen het ook wel goed in die trails, hoor.
Ja, nou mooi om te zien. Zijn we er doorheen, denk ik, Hans?
Ik denk het wel. Ik ben nog even aan het kijken of ik er nog eentje vergeten. Oh ja, tuurlijk, tuurlijk, ja. Natuurlijk had ik nog één dingetje. Ik schrok er al van dat je er zelf niet was over begonnen. Maar ja, Lionel Sanders.
Ja.
One more time.
Ja. Nou,
Ja.
ik zie heel veel reacties, Hans, van mensen die zeggen clickbait.
Ja,
Maar
ja.
dat geloof ik niet.
Ik weet het ook niet. Ik weet het niet. Ik denk het ook niet. Maar je weet het nooit bij hem natuurlijk, hè? Dus dat is altijd het leuke bij de Colonel. Maar, want eigenlijk in heel die video spreekt hij het zelf eigenlijk één keer uit, terloops
Ja.
in een zinnetje. En dan staat het gewoon wel als titel: Wrangling up the troops one last time. En dan lijkt het echt wel dat hij zegt van, oké, we gaan er nog eens volop voor dit jaar, voor de laatste keer. En dan zien we wel. En ook hoe hij het omschrijft en hoe graag hij ook richting Kona wil. Ja, ik vrees ervoor. Ik vrees ervoor.
Maar ik weet ook niet of ik dat nou misschien nog het meest verrassende vond. Ik vond het misschien nog het meest verrassende dat hij zegt dat hij denkt dat hij nog steeds de beste atleet kan zijn.
Ja, maar ja. Dat is dan ook weer Sanders. Ik bedoel,
Ja. Nee, maar
zou een
dat.
beetje vreemd zijn als hij dat niet meer zou zeggen, dan zou er echt iets aan de hand zijn, denk ik.
Ja, dat is ook weer waar. Dat is ook weer waar. Maar ja, het is ook een beetje een verdienmodel, hè?
Ja, ik weet het niet. Ik weet niet wat we hiervan echt moeten gaan verwachten. Ik ga er alleszins van genieten. En hopen van dat hij toch nog een tijdje in de sport blijft. Want hij is 2 dagen geleden 38 jaar geworden. Zondag 22 februari werd hij 38. Ja, er zijn er die langer zijn doorgegaan dan 38, Tim. Dus,
Ik moet wel zeggen, altijd als je naar hem kijkt, dan heb ik het idee dat hij 58 is.
hoeveel zei je?
58.
58.
Ja, je zou hem geen 38 geven, toch?
Ik vind het nogal meevallen, hoor. Er staat toch nog altijd een flinke sixpack op, hoor.
Ja, nee, daar niet van. Hij is
Dus,
wel super gespierd. Maar
ja.
ik vind gewoon, hij ziet er wat ouder uit dan dat hij is, vind
Ja,
ik.
nee, klopt, klopt wel, klopt wel. Maar ik denk ook dat dat net dat afgetraind zijn is. Dat maakt ook wel van. Hij ziet er ook, zelfs op dit moment in het seizoen, ziet hij er eigenlijk echt mager uit.
Ja. Nou, ik ben
Dus.
benieuwd, want ik bedoel, ik heb me natuurlijk, wat was het, vorig jaar of dat jaar daarvoor natuurlijk enorm vergist, hè, toen ik zei van, nou ja, ik zie hem niet echt grote wedstrijden meer winnen. En vervolgens had hij misschien wel zijn beste seizoen ooit. Als er iemand hard is, dan is het Lionel Sanders.
Ja.
En als er iemand is die echt door de pijn heen kan gaan en, nou ja, de grenzen op kan zoeken of er volledig overheen, dan is hij dat ook. We gaan het zien. Hij keert ook weer terug naar Oceanside, zag ik. De wedstrijd waar hij natuurlijk een hele rijke historie heeft, vaak gewonnen. 7 keer podium bij mijn hoofd. Dus nou ja, ik denk dat het voor fans van Lionel sowieso een mooi jaar gaat worden, toch?
Ja. En na Oceanside, Ironman Texas.
Ja. Texas wordt
Dus.
krankzinnig, hè?
Ja, dat wordt een mooie. Dat wordt echt een hele mooie om naar uit te kijken. Dus laat het maar komen. Laat het maar komen, Tim.
Alright. Dan gaan wij volgende week gewoon weer bespreken wat er deze week allemaal gebeurd is. In aflevering 326 zijn we nu klaar met aflevering 325. God Hans, als ik dat zo zeg, het zijn er echt veel al, hè?
Ja, ja.
Lekker hoor. We gaan lekker door. Dus ik zou zeggen tot volgende week.
Tot dan.